Je hebt geen jackpot nodig om een winnerman te zijn. Maar Eurojackpot met een jackpot tot wel 120 miljoen. Dat is wel lekker, man. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
Dag allemaal en luister even heel goed. Wij, Malou Holshuizen en tegenover me Tatjana Almouli, hebben nieuws.
Ja, heel goed nieuws als je het mij vraagt. Want onze goed belezen boekenclub, De Boekenkamer, is vanaf nu om de week te beluisteren. En wat gebeurt er dan in die boekenclub?
We lezen, we praten over boeken, we duiken in de literatuur, kammen personages uit en verdwijnen in de mooiste romans van nu.
Ja, lees en praat mee in De Boekenkamer, om de week op woensdag, exclusief op Podimo.
Even een kort bericht, want jouw tijd is je meest waardevolle bezit. Teamleader Focus helpt jou als ondernemer om het meeste uit je tijd te halen. Het brengt CRM, facturen, offertes en projectmanagement samen op één plek. Zodat jij meer tijd hebt om te doen waar je goed in bent. Tijd om te ondernemen. Teamleader. Kijk op focusopjebedrijf.nl.
Welkom bij de Bright Podcast van woensdag 17 juli voor de Trending Topics in Tech. Ik ben Floris en ik zit hier vandaag met Bram.
Hey.
En voor de vaste luisteraar een oude bekende, Harm Teunis.
Hey.
Wow, Harm. Wat?
Ja. Good to be back.
Wat doe jij hier?
Ja, een verhaaltje vertellen.
Ja, zeker. Want Harm was tijdens onze jaren bij RTL een tijd lang de host van de Bright Podcast. En toen Bright verkocht werd, gingen we helaas uit elkaar.
Oh. Ja.
Maar we spreken elkaar natuurlijk nog vaak. En Harm is techverslaggever van RTL Nieuws. Is de afgelopen tijd in de duistere wereld van de illegale fatbikes gedoken. En het is er niet best mee gesteld. We gaan het uitgebreid over hebben. En verder, Google Maps is wat vernieuwd. Van Move geeft korting en de betas van iOS zijn verschenen. Maar zonder de tofste functie. We gaan beginnen. Merp. De fatbikes, we hebben het er vaak over. Bram had laatst al een oplossing bedacht om de problemen met de fatbike op te lossen. Maar kennelijk is die oplossing in politiek Den Haag nog niet doorgedrongen, want de VVD-Kamerlid kwam met een hele waslijst aan misvattingen over de fatbike. Met een oproep om die te verbieden. Want wat is er werkelijk aan de hand? Niet elke fatbike is illegaal, maar er zijn wel degelijk illegale fatbikes. Harm, jij bent erin gedoken. Wat heb je allemaal gevonden? Hoe zit het?
Ja, ik heb dit samen met mijn collega Maaike Kempis gedaan. Vooraf een klein tip gehad van de man die naast zit, Bram.
Ja. Ik denk als de... Er was even wat meer schutterskracht nodig dan wij hier bij Bright konden bieden.
Ja, nou ja, en blij toe dat wij dat we hierin konden duiken. Kijk, waar het eigenlijk op neerkomt is, er zijn gewoon duizenden fietsen verkocht in Nederland die illegaal zijn. Als in, ze kunnen niet worden opgevoerd, maar het is het eraf halen van een begrenzing. Dat is de eerste misvatting, denk ik. We hebben het heel vaak over opvoeren. Ja. Maar het is eigenlijk een begrenzer eraf halen.
Opvoersetjes, gashendels die je los kan kopen. En dit is gewoon de fiets. Die koop je en die kan in zijn eentje al. En wat doe ik dan, voor de duidelijkheid? Ik koop die fiets.
Ja, je koopt. Wij hebben nu een V20 Pro gekocht van de Chinese fabrikant QM Wheel. En zij verkopen meerdere fietsen, maar we hebben de V20 Pro getest. Het is ook een normale V20. En het enige verschil tussen die twee is, als ik het goed zeg, dat het ene schermpje iets groter is. Maar voor de rest is het dezelfde fiets. Dus de V20-serie is misschien wel de juiste term. En die dingen die zijn gewoon ontzettend makkelijk, is die begrenzer eraf te halen. Dus als jij naar een fietswinkel gaat en je loopt daar naar binnen, dat hebben we bij meerdere winkels gedaan. En je zegt, joh, ik wil zo'n V20 Pro kopen, want ik zie al die kekke filmpjes op TikTok.
Ja.
Die heb je, hè? Ja, die hebben. Hoe hard gaat die 25? Kan die ook harder? Ja, die kan wel harder. Die kan 45, oké. Okay. Ja, dat adviseren we niet, maar ja, natuurlijk kan dat. Dus een kleine instelling, laat je wel even zien. En ze laten je gewoon zien hoe dat moet. En het is, je hebt op de linker hendel op het stuur zit een soort van, controller, een paar knopjes.
Ja.
En daarmee bewerk je wat er op het scherm gebeurt. Kun je instellingen veranderen? Heb je een speciale code nodig? Nou, zo heel speciaal is die code niet. Dan doe je echt een paar handelingen en binnen een paar seconden heb je dus de begrenzer eraf gehaald en kan die fiets in theorie tot 45 km per uur. Of in de praktijk dus.
Ja.
Dat is waar het om neerkomt. Dus dat is één. Dus we hebben, iedereen wist wel dat dit gebeurde. Maar ja, om zo'n verhaal te kunnen koppen, moet je zo'n fiets kopen. Dus we hebben zo'n fiets gekocht, getest en laten zien hoe makkelijk dat is. En we hebben aangetoond dat er duizenden van dit soort fietsen verkocht zijn in de Europese Unie. Dat er ook nog eens duizenden onderweg zijn naar Nederland. En
als we duizenden hebben, dan hebben we het echt. Ik las een artikel: 40.000 fatbikes van alleen maar deze soort, hè, als ik het goed begrijp.
Ja, nou, van deze fabrikant.
Ja, die zijn dus naar Europa en waarvan heel erg veel naar Nederland gekomen.
Ja, daar kun je vanuit gaan. Wij zijn natuurlijk by far het fietsland van Europa.
En ook het fatbike-land van Europa.
Ja, want je ziet het. Ja. Iedereen klaagt erover. Ik snap wel dat politici beginnen van we moeten het verbieden. Maar als we iets verbieden, is het specifiek deze fiets, toch?
Deze fiets, zeg maar, de experts die wij hierover gesproken hebben. Dus we hebben een aantal dingen gedaan. We hebben getest hoe hard kan zo'n fiets nou eigenlijk. Uh-huh. Nou, dan kun je ervan uitgaan. Dus we hebben een GPS-meter op de fiets gebonden. Daar komt het eigenlijk op neer. Daarnaast hebben we om het vermogen van die fiets enigszins te kunnen meten, of eigenlijk een indicatie van het vermogen te kunnen krijgen, hebben we een multimeter, zoals het heet, tussen de controller en de batterijganger. Dat heeft even een ingenieur voor ons gedaan. Die heeft ons gezegd, nou, dit zou een indicatie kunnen geven over de voltage van de motor.
Iets van een idee hebt hoeveel stroom er gevraagd wordt.
Want echt vaststellen, dat is technisch gezien te ingewikkeld. Daar heb je echt dure apparatuur voor nodig. Die hebben wij niet, heeft de ingenieur zelf niet. Sterker nog, in Nederland schijnen niet zo heel veel partijen zo'n meter te hebben. Mm-hmm. Anders was het heel makkelijk geweest om dit te controleren. En wat je gewoon merkt, als je dus, we hebben op een trek hier in Amsterdam rondgereden van 2,5 kilometer bij Slotervaart. Wat je eigenlijk al denkt dat er gebeurt, je gaat fietsen en je hoeft helemaal geen kracht te zetten. Dat ding dat schiet echt vooruit. Mm-hmm. En je zit zo boven de 40. En je ziet de wattage, de indicatie dus. Ik moet echt zeggen, het is een indicatie. Maar je ziet die wattages gewoon gedurende die hele rit zit hij gewoon ver boven de 250. Daarmee kun je dus niet aantonen dat er per se een meer vermogende motor of een motor met meer vermogen in zit. Maar het is wel een indicatie, zeggen de experts.
Ja, nou goed. Jij... keurig aan binnen een lijntje gekleurd, Harm, zeker. Maar iedereen die binnen de fatbike-wereld spreekt, binnen de legale fatbike-wereld hebben we het dan over, zegt, een snelheid van meer dan, laten we zeggen, 32 km per uur is nooit te halen met een motor van 250 watt. Dat bestaat gewoon niet. Om die snelheid zo hoog te houden.
Die motor heeft een piekvermogen om weg te komen.
Ja, dat moet. Dat hebben ook bakfietsen bijvoorbeeld. Ja. Die zijn heel zwaar. Die hebben een heel hoog piekvermogen. Ja, dat ze in het begin goed weg kunnen komen. Maar als je 10 minuten fietst, dan moet dus het gemiddelde vermogen, zeg maar, het nominale vermogen, moet dus 250 watt zijn. Hoger mag niet. Om die snelheden te halen, dat gaat nooit met een motor van 250 watt. Dus dat is gewoon uitgesloten. Die gaat er minimaal 3-4 keer overheen. Je hebt ook wel advertenties gezien waar ook geadverteerd wordt met 750 watt motor, 1000 watt motor. Dus dat zijn allemaal...
Maar goed, heb je het over advertenties. Dit wordt dan dus vooral, want de grap is, iedereen weet het dus. Jij gaat naar zo'n fietswinkel en ze weten ook heus wel dat je iets verkoopt wat eigenlijk niet in de haak is. Mm-hmm. En als je vraagt, laat eens zien hoe die sneller moet. Ja, laten we even zien.
Ja.
Dus dat is eigenlijk, weet je, de verkoper is al fout. Er is de importeur, die weet ook precies waar die mee bezig is.
Ja.
En nou ja, we hebben ook, weet je, dat zijn tal van voorbeelden. Er gaan filmpjes rond op TikTok. Dat je ook ziet dat de verkopers ook heus wel weten.
Ze adverteren ermee.
Dat ze snel weg moeten zijn.
Op TikTok zeg ik dan.
Ja, ze verkopen niet alleen in fietsenwinkels. Ze verkopen ook uit garageboxen, achteruit vrachtwagens.
Bol.com.
Laat het voorbeeldje luisteren.
Yes, 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 dames en heren. We beginnen de dag vandaag goed met de vrachtwagen als ontbijt. De V20 Pro 4.0 versie. We hebben genoeg op voorraad. Hebben jullie nou interesse? We zijn de hele dag geopend. Fatbikes Amsterdam, jongens.
Ja, achteruit de vrachtwagen.
Ja.
Een fiets kopen.
Ongelooflijk. Maar dat beeld ook. Je ziet... je ziet dus een achterkant van de vrachtwagen. De inhoud van de vrachtwagen. Je ziet denk ik wel 50 van die fatbikes staan. En ik zie dan te kijken. Die komen dus binnen een week allemaal weer op de openbare weg.
Ja.
Ja, gisteren reed ik nog in Amsterdam-Noord, waar ik woon, een ambulance voorbij. Ja, je kijkt toch even. En ja hoor, het zal toch niet. Een V20 Pro die aan de zijkant stond met twee meiden. Ik denk een jaar of 14, 15. Volledig in paniek. We waren helemaal aan het hyperventileren. Ambulance erbij. Er was echt een groepje. En die zijn gewoon, ik heb het niet gezien gebeuren. Maar je voelt aan alles, dit is een eenzijdig ongeluk geweest. Die meiden zijn met veel te hoge snelheid de bocht doorgekomen. Afgetorpedeerd.
Ja.
En als kijk je naar zo'n fucking vrachtwagen met 50 meer, van die enorme fatbikes erin. Die allemaal 45 gaan rijden. Met een padjakker die dit ding aan het verkopen is voor ver onder normale e-bike prijs. En die rijden gewoon zometeen allemaal, die meiden en jongens, zometeen aan gocht. Weet je? En denk je, jezus jongens, wat is het nou voor bullshit dat dit gewoon niet normaal aangepakt kan worden. En wat is nou het probleem? Dan heb je de goede fatbikers, gewoon de e-bikes met een fatbike jasje aan. De brekkers, de knaaps, de doppio's. En zo zijn er echt nog wel een paar meer.
Die hebben het moeilijk gemaakt om op te voeren.
Die maken het onmogelijk. Die beperken hun eigen marktpositie.
Niet veel
vermogen. En vervolgens, wat krijgen zij van de VVD te horen? Krijgen ze te horen, alle fatbikes moeten brommers worden. Dan denk ik, jongens, pak het probleem aan en ga niet het jasje van een e-bike aanpakken.
Om nog maar te zeggen, het zijn ook gewoon nette ondernemers. Je hebt hier gewoon nette ondernemers tegenover cowboys. En eigenlijk scheert de VVD, de ondernemerspartij, alles weer over één kam. Lijkt me ook niet goed.
Nou, ik vind het gewoon, we komen er zo meteen nog even verder op. Maar ik vind het gewoon heel frustrerend. Want ik vind het zelfs frustrerend voor de padjakkers die dit aan het verkopen zijn. Want zij, want zij krijgen zo'n ruim speelveld.
Ja.
Wordt gedaan of zij gewoon alles mogen doen. Er wordt geen strobreedte in de weg gelegd. Ja, dan misschien zijn sowieso niet iedereen even goed geïnformeerd. Hè? Zijn heel veel mensen die doelbewust de regels overtreden. Maar
er zijn ook mensen die denken, oh, dat is een leuke handel.
Ja, en die kopers denken, als je een fiets koopt en je ziet staan van, ja, er is wel een illegale modus, maar als je 25 rijdt, is het prima. Nee, dat is niet zo. Je koopt een illegale fatbike. Dus zometeen, als er daar wel een keer gehandhaafd wordt op al deze illegale modellen, heb je dus heel veel mensen die dus voor 1000 euro zo'n fiets hebben gekocht, die ze niet meer mogen rijden.
Even voor de goede orde, het probleem begint al bij de motor met te veel vermogen. Dat is het probleem. Of de begrenzer er nou op zit of niet, mag jij niet met een fatbike met een te groot vermogen de weg op, toch?
Ja, de hand. Ja,
dat, nou
ja,
kijk, is eigenlijk al het probleem.
De regel is, en Bram, jij kent ze als geen ander, de regel is eigenlijk heel eenvoudig. Een fiets mag niet harder gaan dan die 25 km per uur, de trapondersteuning.
Ja.
De motor op die fiets mag niet een hogere wattage hebben dan 250 watt. Dat is hoe het gewoon in de regel staat. En er mag geen gashendel op zitten. Als aan één van die drie voorwaarden niet wordt voldaan, wordt het gezien als een bromfiets. En dan is er een typegoedkeuring nodig. Wat betekent dat er allemaal extra eisen bij komen. Dat zal dan met name, denk ik, zijn de remmen, frame. Dus, van alles wat ervoor moet zorgen dat zo'n fiets veilig met een hogere snelheid zou kunnen rijden. Er is gewoon een Europese verordening waar je aan moet voldoen. Plus dan geld, 16 jaar en ouder, helmplicht, verzekering.
Ja,
maar hoe kan dat nou?
Dit geldt allemaal niet, hè? Want deze fatbikes gaan nooit een RDW-keuring doorstaan met een kenteken.
Nee, maar wat is hier dan aan de hand? Want we hebben Europa, alles is hier super streng geregeld.
Ja, we hebben waar het op neerkomt is, we hebben twee toezichthouders, de NVWA en de ILT. En de ILT is als toezichthouder er voor de voertuigen waar je zo'n type goedkeuring voor nodig hebt, dus een bromfiets. En de NVWA is er voor de fietsen. Anders gezegd, bijvoorbeeld bij die hele verhalen.
Bakfietsen die braken. Ja.
Ja, dat is zeg maar typisch iets waar de NVWA over gaat. En zodra het gaat om iets met een motor die te veel vermogen heeft of die te hard kan, zeggen ze, nou, dan is het dus ILT. ILT zegt, die zijn dus ook toezichthouder. Die zeggen wel dat het geldt voor de, dan moet ik het goed zeggen, fietsen waarbij het met een eenvoudige instelling aanpasbaar is, de snelheid aanpasbaar is en die dus 45 kan, dan moeten zij inderdaad toezicht houden. Zij kunnen alleen toezicht houden tot dat moment dat die fiets de winkel uit is. Daarna is het de politie. Dus één van die drie moet iets doen.
Ja, maar je hoort wat er gebeurt, hè? Iedereen wijst naar elkaar. Ja. En het is, volgens mij is de ILT, zou je hier moeten zeggen, wij zijn aan zet. Mm-hmm. Wij gaan hier een stokje
besteken. Je moet
het
afvangen voor het verkocht wordt.
100%.
En de politie heeft de capaciteit niet om achter die tieners aan te rennen.
Maar de politie weet het niet. Ik zag laatst vier politieagenten om één vet voorheen. Om te kijken, dat is dus zo'n goede jongen, hè? Zo'n legale vetbike. Staan ze met z'n vieren twee jongens te controleren. En dan zijn ze zeker wel een kwartier mee bezig geweest. Ja, dat kan niet.
Dat is zo'n uur aan politie. Niet.
Nee, dat kan niet. En dat gaat om een legale.
Nou, bovendien, het probleem is, het is dus die instelling aanpassen. Hè?
Ja.
Dus vroeger had je bij een brommer, kon je iets doen met je carburateur, weet ik veel dergelijks. En dan kun je zeggen, nou, maar we zien dat jij dat dingetje zit erop. Dus weg met dat ding. Bij dit soort fietsen is het voor de politie, die kunnen niet handhaven, want die moeten vaststellen dat die fiets te hard gaat.
Ja.
Dus als jij tussen de tussen het moment dat je staande gehouden wordt door de politie en je gaat naar die rollerbank. Nou ja, als jij die instelling verandert, is er niks aan de hand. Ook daarvan zijn gewoon zat filmpjes van op internet. Dus dan kom
ja,
je uit
kan
bij...
heel snel, want je wordt natuurlijk op een gegeven moment... ze gaan heus nu ook al fuiken. Volgens mij zijn de eerste rollerbanken voor e-bikes... die zijn inmiddels gereed.
Ja. Die worden gewoon ingebruikt, worden opgezet.
Dan word je door de politie word je vaak zo'n afslag opgestuurd. Ja. En dan kun je dus in de tussentijd kun je vaak op een knopje drukken en dan.
Ja, daar hoef je echt niet. Dan hoef je echt niet.
Je kan niet van de politie verwachten dat ze.
Nee, dus dan zit je toch bij misschien dan toch bij de wattage. Maar ja, weet je, de regels en dit is wel een beetje mijn take. De regels zijn gewoon te ingewikkeld. Dat is toch waar het op neerkomt, Bram? Zijn de regels ingewikkeld?
Nee, het is de moeilijkheid zit in het handhaven. Volgens mij, kijk, in de politiek wordt nu heel erg gezegd... de regels moeten simpeler worden. We moeten gewoon een maximum leeftijd krijgen op e-bikes. Want je kunt natuurlijk niet alleen maar op een fatbike... een minimale leeftijd doen. Maar het moet dus ook op alle e-bikes. Volgens mij is de wetgeving redelijk duidelijk... en is ook toereikend op dit moment. Maar het is voor de politie heel moeilijk om het te handhaven. Dus,
omdat de rotte appels er tussen zitten.
Ja, maar Bram, wacht even. Ik snap wat je zegt, maar dat wattage... zeg maar die drie regels nog een keer. De snelheid, wattage, gashendel.
Ja.
Snelheid, gashendel is makkelijk te zien. Hè? Als hij soort van de begrenzer eraf is... en je zet hem niet op tijd terug... dan is dat makkelijk te zien. Gashendel is makkelijk te zien. Dat wattage meten, dat is kennelijk heel ingewikkeld. Als ik als burger bel met de politie... en ik zeg, ik heb een fiets voor mijn zoon... en ik weet eigenlijk niet zeker of die fiets wel voldoet aan de regels... kan ik even langskomen en kan ik de wattage meten? Nee.
Heb je geprobeerd?
Ja. We hebben alleen een rollenbank. Kan ik geen wattage meer meten? Nou, oké, prima. Dan zou je eens kunnen bellen met een testcentrum van het RDW. Zit in Lelystad. Daar bel je heen als consument. Zeg je, ik heb een fiets. Kunnen jullie wattage meten? Ja, nee, weet ik niet. Ja, nee, volgens mij niet. Dus stel je bent gewoon consument en je denkt... wat heb ik eigenlijk voor boter in de kuip? Of noem je dat, vlees in het mandje? Nou ja. Welke?
Ja. Wat heb ik eigenlijk voor mijn neus staan?
Dan is daar gewoon niet goed achter te komen.
Ja, en dan kom je dus toch bij ILT uit. Je zegt gewoon eigenlijk de controle moet veel duidelijker plaatsvinden voordat er inkoop eigenlijk al wordt gedaan door de ondernemer.
Want dat is
dat hadden we vorig jaar, dat er een hoop van die ondernemers werden opgerold, want die hadden kennelijk illegale fietsen. In de aanbieding.
Ja, juist. Kijk, de ILT heeft al eerder aan fatbike-verkopers dwangsommen opgelegd. Ja. Super serieus. Er zijn al een paar fatbike-fabrikanten winkels ook failliet aangegaan. Ja. Ze hebben gezegd, deze fietsen die jullie verkopen zijn niet toegestaan.
Nee.
Waarom gebeurt dat niet nog een keer?
Ja, dat moet
en dan met een grotere golf. Ja. Waarom zegt de ILT niet, de V20 Pro mag niet verkocht worden? Ik snap het echt niet. Nee, Waarom wordt er niet een lijstje van 10 namen en modellen opgeschreven? Ja. Dit mag niet, hup, van het internet.
Ja,
het is zo tering simpel.
De verantwoordelijkheid vind ik ligt ook, want dat hebben we nu nog niet genoemd, bij de ouders. Want je vraagt je ook af, welke ouder koopt dit soort fietsen voor zijn kind? Maar dan ik er nog best in geloven dat die ouders ter goede trouw denken, ja, dit wordt toch gewoon in de Nederlandse winkel verkocht.
Ja, maar dan
dat zal er wel.
Het feit dat deze fietsen aangeboden worden voor deze prijs.
Ja, welke prijs hebben we het over?
Ligt eraan hoe je hem koopt.
Ja,
als je hem koopt in een van de winkels waar ik ben geweest, echt tegen de €1000.
Ja.
Tussen de 1400.
Maar je krijgt de keuze toch in de winkel? Van wil je hem zwart kopen? Wil je hem grijs kopen? Wil je hem groen kopen?
Als je cash afrekent, betaal je een wat lagere prijs. Laat je de begrenzer afhalen, dan vervalt je garantie op het frame, gek genoeg. Het is best wel bijzonder. Ja. Maar kijk, ILT en de NVWA zijn op de hoogte. En er is geklaagd bij beide toezichthouders.
Al jaren, al zeker 5-6 jaar geleden.
Dus er zijn ondernemers die al geklaagd hebben bij ILT en bij NVWA. Nou, als wij ze vragen van, goh, hè, wat doen jullie eraan? Wat weten jullie ervan? Grijpen jullie in? Dan zeggen ze, ja, we houden toezicht, we grijpen in. Maar als we dan vragen hoe vaak en of dat dan om deze specifieke fietsen gaat... en hoeveel ze er al in beslag hebben genomen... dan willen ze daar geen antwoord op geven.
Ah, jongen, ik kan er gewoon... Ik vind het zo, ik vind het echt heel frustrerend. Zeker als
je het ook.
Het is gewoon... kan iemand eventjes 10 mensen voor de ILT aannemen? Kunnen die 10 mensen eventjes 100 fatbikes kopen?
Ja.
Kunnen ze eventjes 20 uur op TikTok zitten en je bent gewoon klaar?
Ja, want dat is het frustrerende. Iedereen ziet het. Iedereen wijst naar elkaar. En als er één groep is die willens en wetens dus doet iets wat illegaal is, dan zijn het die verkopers. Dat heb je eigenlijk met je onderzoek ook duidelijk gemaakt.
Of de fabrikant. Kijk,
dat vond ik zo boeiend aan jouw onderzoek. Hè? Want dit is natuurlijk allemaal redelijk feitelijk. En Bram van Dijk die een beetje boos om zich heen roept. Ik snap wel dat ik weet niet. Maar wat jij hebt gedaan, je hebt echt veel tijd gestopt. En je bent echt in die fatbike-wereld gedoken. Hè? Wie heb je allemaal gesproken? En onder welke valse voorwenselen was dat, Harm Teunis?
Ja, ik kan geen namen noemen. Dit was uiteraard samen met mijn collega Maaike. Wat we hebben is papierwerk en opnames. Opnames van gesprekken die hebben plaatsgevonden met de fabrikant.
Van die V20 Pro?
Ja, van QM Wheel.
Want die waren hier, waren in de buurt?
Een van de vertegenwoordigers was in Nederland. En er is een gesprek heeft plaatsgevonden ergens hier in de omgeving. En dat heb ik op een afstandje kunnen gadeslaan. En daar hebben we dus meegekregen wat daar besproken is. En we hebben een heleboel documenten. En uit die gesprekken blijkt, en uit alle documenten blijkt dus dat het dus, het gaat dus om die 40.000, dat aantal wat je net noemde. Er zouden deze maand 18 zeecontainers nog geleverd worden. En de snelle rekensom leert dat dan neerkomt op 3500 fietsen. Dat is alleen deze maand.
In Nederland?
Ja, 3500 fietsen. Dat is alleen deze maand.
Jezus!
In tussentijd werden er ook alweer leveringen gedaan. Dat is een van de TikTok-filmpjes die we zien of kennen. Wat ook blijkt is dat ze dus echt willens en wetens dus fietsen aanbieden met een motor die te hard kan. Afgaande op het papierwerk een te hoge wattage hebben. Maar vervolgens wordt ook aangegeven, we leveren er een sticker bij.
Dat zeggen ze gewoon?
Ja, dat geven ze gewoon toe.
Maar niet tegen Harm Teunis, de journalist, toch?
Nee, dat zeggen ze tegen anderen.
Dus tegen potentiële verkopers, zeg maar. Dat is een verkoopraadje van hen.
Ja. Dus je krijgt gewoon een sticker bij dat is eigenlijk het bekende fotootje. Nou ja, deze kennen jullie ook. Dat is, pak hem even bij, dan kunnen jullie ook even meekijken. Dat is deze foto. Die staat gewoon heel duidelijk. Model V20 Pro, motorpower 250 watts, maximum speed 25 km per uur.
Ja, dat zit op de motor geplakt
dan,
hè?
Op het spatbord zit die geplakt en op de motor soms ook. En in ons geval staat het zelfs gegraveerd op de motor. Maar wat je dus op diezelfde offerte staat dus snelheid aan te passen met een setting. Gewoon met een setting. Dat is letterlijk hoe het gewoon op het papierwerk staat. Dus het is gewoon, ze doen dit gewoon willens en wetens. Het is heel bewust dat ze dit op deze manier doen. Dat wil niet zeggen dat dat voor alle modellen in de toekomst ook zo gaat. Daar wil ik mijn vingers niet aan branden.
Maar het is wel een mens.
Maar dat is in ieder geval wat we tot nu toe kunnen vaststellen. Dit is, die 18 containers waar we het over hebben, daar zouden volgens het papierwerk ook deze fiets in zitten.
Maar dan, heb je die foto's laten zien van al die verschrikkelijke ongelukken?
Ik zelf niet.
Maar die mensen weten toch dat er veel ongelukken met die fietsen gebeuren. En ze flikkeren ze allemaal gewoon op de markt. Zonder enige ethisch kompas.
Ja, kijk. Aan het einde van de dag, denk ik, zijn dat ook gewoon ondernemers. Ja,
kom op zeg.
Ja, maar je kan niet naar elkaar blijven wijzen. Want je
dat snap ik.
Kijk, als de verantwoordelijkheid bij de consument ligt, ja, dat kan niet. Want die gaat op die sticker af die jij... Daar willen ze een wetenschap opgeplakt.
Ja, de consument is natuurlijk ook niet koekoek. Hè? Die ziet natuurlijk, mijn vriendin die heeft er eentje die 45 kan, dat wil ik ook.
Ze mogen ook heus wel een deel van de ouders op wijzen dat je, als je hier dus een ongeluk mee maakt, want dat hebben we ook niet, dan ben je niet verzekerd op een gegeven moment. Want de verzekeraar die gaat wel uitzoeken waar reed u dan
of
op.
Je bent hartstikke dood. Ja. Dat kan natuurlijk ook. Dan kun je verzekerd zijn of niet.
Wat de ellende is, en dat als je op zo'n fiets zit, dan ga ik weer even naar onze technische man Paul Timmer. Shout-out naar hem, want hij heeft echt mooi werk geleverd.
Paltje
lekker bezig. Hij zegt ook, we zijn zelf dus ook rondjes gaan rijden op die fiets. En zijn analyse, en daar ben ik het echt volledig mee eens, die fiets is gewoon niet gemaakt om op deze snelheid te fietsen.
Dat de constructie van de fiets niet.
Ja, de constructie van de fiets is zo dat, en hoe dat zit, ik ben geen engineer of geen ingenieur, maar het stuur voelt heel zenuwachtig.
Ja, je wringt hem stuk op een gegeven moment met die...
Dat weet ik niet, maar het voelt heel zenuwachtig. En zeker op hoge... Ja, het fietst gewoon niet lekker.
Nee.
En hij zegt gewoon, als je kijkt dus naar de remmen, naar hoe hard het ding gaat en gewoon puur hoe die opgebouwd is, is het, zegt hij, een gevaarlijk fiets. Een levensgevaarlijk fiets, dat zijn de letterlijke woorden.
Ja.
Ja, ik ben geen expert. Hij is dat. Nee. Maar ik voel, als ik erop zit, voel ik me ook niet lekker hoor.
En je ziet ook op de foto's van... Ja, dat is dus ook een beetje de aanleiding voor mijn opvatting. Als je naar die Fatbike foto's kijkt van de ongelukken... zijn het heel vaak dit merk of van Auxi. Dat is een andere chappie merk, zeg maar. En ja, je ziet ook gewoon dat de voorvocht gewoon breekt.
Ja.
Een brekende, heb jij ooit een andere fiets gezien met een brekende voorvork?
Nee.
Hij breekt op een hoop plekken. De band gaat door midden, maar de voorvork die breekt, dat is gewoon echt pauperkwaliteit.
Een jaar geleden hadden we die gast van Fat4 hier in de podcast. Hebben we toen ook aan gevraagd, waar gaan nou die kosten van zo'n fiets in zitten? Hij zegt het voor een groot deel in het frame. Omdat het gewoon hoogwaardige materialen zijn. Het moet goed gelast zijn, et cetera, et cetera.
Ja, lastnaden, ja.
Ja, het konden ze daar nog eens over zeggen, Harm. Want ja, voor die €1000, nou, misschien de helft inkoop of weet ik veel wat. Daar kun je geen kwaliteit voor leveren natuurlijk.
Ja, nee.
Nee. Nee. Oh, wat een verhaal. En wat nog meer, kijk, je bent dus inderdaad met de fabrikanten heb je gesproken.
Ja.
Met de verkopers heb je gesproken. De ILT die stuurde een mailtje van... meld je over een half jaar nog eens, zo ongeveer. Is het verhaal nu over voor jou?
Ik denk dat er nog... Ik bedoel, kijk, de eerste stap is... wat vindt de politiek ervan? Want als iemand... de politiek die gaat uiteindelijk om... Gaat daar iets goed? Moet wetgeving anders? Moet een toezichthouder harder ingrijpen? Dus we hebben een rondje gedaan langs Kamerleden. En zij zeggen... Nee, zij maken zich, en dat weten we wel, ze maken zich grote zorgen... en ze willen dus gewoon dat er beter gehandhaafd wordt. Dat is gewoon het meest concreet wat we nu hebben. Maar we zitten midden in een reces. Dus Kamerleden zijn met vakantie. Dat gaat nu niet gebeuren. Dus
nee.
Ik denk dat na de zomer, dan gaan we na de zomervakantie, dan gaan zij hier verder mee. En zal dit in ieder geval op de politieke agenda staan. En of dat nou de VVD is die nog maar een keer claimt... of die nog maar een keer zegt van... joh, we willen dat er een helmplicht komt en een leeftijdsgrens.
Nou, VVD zegt volgens mij gewoon... alle fatbikes zijn brommers en moeten dus aan brommerwetgeving voldoen.
Ja, dat is gewoon een misvatting.
Ja, nou ja...
VVD wil graag dat uiterlijk gelijk komt te staan aan categorie, zeg ja. Maar. Dus dat is, ja...
Maar dat, misschien spreek ik dan voor mijn beurt, maar dat is niet helemaal fair, toch? Want wat Veilig Verkeer in Nederland bijvoorbeeld, die hebben ook gebeld. Die zeggen ook, ja, er moet nu ingegrepen worden. Deze fietsen moeten of van de weg gehaald worden. Of er moet gewoon een verbod komen op dit specifieke model. Dus niet op alle. Ja. Want, zeggen zij ook terecht, er zijn ook bona fide ondernemers die gewoon
absoluut
fatsoenlijke fietsen maken. Die gekeurd
in Nederland
zijn.
Fabriceren, et cetera. Het zou heel oneerlijk zijn als die hiervoor worden benadeeld.
Ja, maar jij zit ook in die hoek, toch?
Zeker, ja. Nee, ja. Ik woon in Amsterdam en je ziet daar heel veel 30-plussers. Dus een beetje mijn generatie op een fatbike rijden. Een legale fatbike. Ja. Ja.
Kinderen achterop.
Ze doen geen reten. Hè? Ook die legale fatbikes die rijden nog steeds alsof je op een brommer rijdt, maar dan wel met trappen. Dus ze houden zich binnen, weet je. Het zijn nog steeds geen normale fietsen, weet je. Het is nog steeds gewoon het hele langzame tred.
Het
is een e-bike.
En terecht heb jij eerder afgevraagd, Bram, waar ligt dan de grens? Als je echt gaat zeggen, we gaan fatbikes, gaan we extra eisen aanstellen, leeftijdsgrenzen, helmplicht, et cetera. Ja, dan moet dat uiteindelijk juridisch gezien voor alle e-bikes gelden. Dat kan niet anders.
Nee, dat klopt.
Want anders
klopt.
Ligt er, ja, dan, of gaan we dan werken met een bepaalde framehoogte, banddikte. Ja, dat wordt toch ook een poppenkast.
Dat kan niet, want dan krijg je natuurlijk aanpassingen die dan net buiten die aanpassing aan de wet. Natuurlijk kan het wel, maar het is, praktisch gezien zou het kunnen, maar het zou natuurlijk van de zotte zijn als je zou zeggen, een band vanaf 5 centimeter dikte is een fiets. Een brommer.
Er is wel haast mee geboden eigenlijk. Want je zegt, de zeecontainers blijven binnenkomen. De ongelukken blijven gebeuren. Bram ziet het
voor zijn ogen gebeuren. Ja,
ja, waanzinnig. Ja.
Je moet gewoon dit merk beginnen meteen van de weg halen. Nou, direct. Allemaal. Want het zijn er, nou ja, hoeveel zouden het er zijn? Vele duizenden rijden er zo in Nederland rond.
Ja, het zijn er op zijn minst een paar duizend.
Ja, die
en dan,
je
heb,
van
je, en dan heb je alleen dit merk. Kijk,
maar dat moet je doen, toch? Die moet je gewoon binnen korte tijd allemaal van de weg halen. En dan nog eens even kijken wat er met die cijfers gebeurt.
Ik vond de oplossing van Paul Timmer, en ik ben wel benieuwd wat jij daarvan vindt, Bram. Die zegt van ja, kennelijk kun je nu niet handhaven. Opvoersetjes verbieden heeft geen zin, want het is geen opvoeren. Het is gewoon een instelling aanpassen. Dus zegt hij, je moet het motorsysteem keuren voordat hij op de markt komt. Dus een certificaat. En dan wordt het in één keer heel makkelijk. Heeft jouw fiets dit certificaat? Prima. Heeft u niet het certificaat? Er vanaf.
Ja, nee, dat zou ik een heel goed idee vinden. Het gaat wel Je krijgt dan wel een soort duaal systeem, want dan is het geen bromfietskeuring en e-bikes worden achteraf gekeurd. Hè? Dat is de regel. Dus e-bikes hoeven niet gekeurd te worden van tevoren. Dus je krijgt een soort tussenfase. Eigenlijk krijg je een soort e-bike keuring. Je krijgt een soort van RDW keuring, alleen dan voor de e-bike. Ja, moet ik even laten bezingen.
Het is een certificaat. Dus de fabrikant en een toezichthouder gaan in gesprek met elkaar. En die spreken met elkaar af. Oké, jouw motor krijgt dit certificaat als hij aan deze eisen voldoet.
Ja. Nou, hoeft daar niet voor gekeurd te worden dan?
Of daar kun je ook achteraf doen. Ja, als jij erachter komt dat die fabrikant expres motors met te hoog wattage invoert, dan kun je zeggen van, nou, je weet zelf ook al wat je aan het doen bent. Ja.
Kijk, volgens mij toont het onderzoek van RTL aan. In eerste zicht denk je, we weten toch al dat fatbikes illegaal zijn. Maar nu is het door het zelf heen te kopen en hem aan experts voor te leggen echt heel duidelijk gewoon bewezen. Maak nou even dat statement, of het nou de politiek is, of de ILT is, of de andere, weet je, NVDA is. Zeg ik dat goed?
NVWA. Ja.
NVWA is. Ja. Maak nou even dit statement en zeg, herhaal de woorden. Ja. Deze fiets is illegaal.
Ja, en voor mij mag Sieren ook een spotje doen. Ik vind echt wel dat ouders meer verantwoordelijkheid mogen. Welke ouder koopt zo'n fiets voor zijn kind?
Ja, maar ja, normaal. Welke ouder kijkt een Sieren spotje? Dus ik ben... ik heb dat vaker gehoord, maar ik heb die hoop heb ik gewoon niet echt.
Wie zijn die mensen die dat... Ik snap
het
niet.
Ja, maar Floris, ik snap wat je zegt. En ik snap ook waar je naartoe wil. Maar als zo'n fiets in de winkel staat voor, zeg even, 1000 euro...
Ja. Dan denk jij op een gegeven moment
en je en je hebt zo'n een fatbike van een gerenommeerd merk. Zeg eventjes, begint bij 2000 euro. Klopt dat, Bram?
Ja, ooit 2,5.
Alle kinderen uit de klas hebben een...
Alle kinderen uit de klas hebben zo'n ding. En je bent niet super vermogend. Je zit in de eindjes aan elkaar knoopt, allemaal lastig.
Ja.
Dan is zo'n fiets van 1000 euro misschien wel in één keer heel aantrekkelijk.
Ja. En je kind blijft maar vragen om die fatbike.
En dus ik snap echt wat je zegt.
Ja.
Maar ik weet niet of je dat altijd de ouder kan klaarnemen. Maar je zou er in ieder geval bewust van moeten zijn.
Nou, het zou kunnen dat inderdaad iemand een fiets koopt zonder het praatje erbij. Ja. Maar die kinderen onderling, die weten natuurlijk ook allemaal hoe die instellingen werken. Dus
ja, precies wat er gebeurt.
Maar ik denk wel dat de naïviteit rondom illegale fatbikes voorbij is. Zeg maar. Ik denk wel dat je dat er weinig ouders zijn die een fatbike voor een kind kopen, die niet even controleren of hij te hard gaat of niet. Dus dan, in ieder geval, mensen weten dat veel fatbikes opgevoed kunnen worden. Ik vind het wel. Kijk, het is grappig. Ik volg het onderwerp al, misschien 3, 4, 5 jaar of zo. Met alle pieken en dalen. En het is nog lang niet afgelopen. Ik dacht de hele tijd, het is bijna klaar. Want het gaat ingegrepen worden. Maar het gaat echt nog lang duren. We moeten de toezichthouders moeten versterkt worden. Het besef bij de mensen moet worden gegroeid. Moet stijgen. En ik ben ook heel benieuwd. Als we zo meteen naar een systeem komen die ik wens van... dat fietsen duidelijker als illegaal worden bestempeld. Wat moet je als consument doen als je zo'n ding gekocht hebt? Of je nou bewust hebt gekocht of onbewust hebt gekocht? Wat moet je nou als consument doen als je bewust of onbewust een illegale fatbike gekocht hebt?
Ja,
ja, nou, ik denk dat je dan terug moet naar de fabrikant. Maar ik denk dat die gozer... naar de fabrikant, ik denk dat je terug moet naar de webwinkel. Maar ik denk dat die gozer met de achterkant van de vrachtwagen.
Ja,
veel succes daar om daar je geld terug te eisen. Dat wordt echt een lastige zaak. Maar ik denk dat dat de volgende stap wordt in fatbike land, illegale fatbike land. Het frustreert me wel dat journalisten zoals Harm en zoals ik zo hard moeten roepen om iets in beweging te krijgen, zeg maar. Dus dat wij... natuurlijk is het onze taak om de overheid te controleren. Dat snap ik wel. Maar hoe lang moet je roepen wat er zou moeten gebeuren?
Eindelijk komt de reactie vanuit de VVD en dan is de verkeerde reactie.
Er wordt zoveel ruimte gelaten doordat het probleem gewoon niet echt wordt aangepakt. Wordt er zoveel ruimte voor meningen, populisme gelaten. Om iedereen, het is in één keer cool om een fatbike te haten of juist niet. Weet je, er staat zoveel ruimte voor ruis. Ja. Alleen maar voor het feit dat er gewoon zo traag wordt gehandhaafd en zo traag wordt ingegrepen aan de voorkant al. Ja, dat vind ik gewoon echt wel frustrerend.
Ja, alle feiten liggen op tafel, maar er wordt even niks mee gedaan.
Ja,
het ligt aan de toezichthouder. De toezichthouder zegt iets te doen, maar wij kunnen niet controleren of dat echt gebeurt.
Nee.
Sterker, het bewijs is op straat.
Ja.
Dus ze zeggen, er wordt toezicht gehouden. Maar ondertussen komen ze met vrachten tegelijk het land in. Ja. En je hoeft Amsterdam hier maar, Osdorp, of maakt eigenlijk niet uit welke wijk je inloopt. Die fietsen worden overal aangeboden.
En als de Tweede Kamer terug is van reces, ga jij dan verder onderzoek doen, Harm?
We gaan vinger aan de pols houden. Ja. Op zijn minst. Ja, ik ben heel benieuwd wat er gaat gebeuren en hoe de Tweede Kamer zich gaat bewegen na de vakantie.
Ja,
wat ongetwijfeld vervolgd.
Ja.
Dankjewel, Harm.
Dankjewel, Harm.
Tijd voor het hoorspel. Dit was het geluid van de afgelopen 2 weken. Ja, dat is niet geraden.
Nee.
Ook de hint niet mijn probleem hielp niet. Woorden en geluid uit het nieuwe Mijnenveger. Dat kan je nu spelen als onderdeel van je Netflix-abonnement.
Oh joh.
Ja.
Dat is wel leuk eigenlijk. Is het een mooie versie?
Ja, gewoon moderne graphics met een oceaantje.
Maar Mijnenveger is toch ooit bedacht om mensen te laten wennen aan het klikken met je muis?
Is dat zo?
Ja, oh. Toch? Dat is patience.
Ik vind het Mijnenveger echt een leuk spel. Ik heb dat op een gegeven moment weer herontdekt. En dacht ik, hey, dit is echt een soort... Het is wel een leuk puzzeltje, toch? En die vlaggetjes zo neerzetten. Ja, het is een soort Sudoku.
Het is alleen een klassieke klikker.
Het is echt een klikkertje, ja. Nou, ik ga denk ik een Netflix-abonnement nemen. Speciaal om het nieuwe Mijnenveger te mogen spelen.
Netflix heeft, ook dan een extra tip, verrassend veel goede games in het abonnement zitten inmiddels. Die je dan speelt op je smartphone.
Oh, zoals?
Ja, bijvoorbeeld Teenage Mutant Ninja Turtles.
Oh ja, dat is een van jouw favorieten, ja.
Maar ze hebben heel veel leuke games ertussen zitten. Grappig. Het is echt de moeite waard om een keer te checken. Maar niemand geraden, dus hebben we een nieuw geluidje. Zoals altijd weer de vraag, denk je te weten wat dit is? Mail dan naar podcast@bright.nl en maak kans op dat Bright t-shirt. Het
was kort hoor, mag ik nog 1 keer?
Ja, oké.
Dat is heel kort.
Ja, wat is dat?
Ja, ik heb geen idee.
Nou, mail naar podcast@bright.nl. Tijd voor een rondje kort nieuws. Google Maps voor Android heeft een nieuw uiterlijk gekregen. Vanaf nu zijn de schermen in de app opgebouwd uit laagjes. Dat wil zeggen dat de informatievakken er boven de kaart liggen en eenvoudig te verwijderen zijn door een swipe van links of rechts of boven naar beneden. Ook is de balk waarin je de manier van reizen kunt kiezen, die is verplaatst. Want nu staat deze onderaan het scherm. Dat is handig, kan je er met je duim bij. Zat ik al lang op te wachten eigenlijk. Apple Maps had dat al een tijdje. Dat werkt op zich veel lekkerder.
Ja.
Bovenaan zweeft een laag waarop de gekozen bestemming en het startpunt staan. Want dat zijn dingen die je alleen hoeft te lezen, dus daar hoef je niet bij. Nou, veel slimmer, na het activeren van de navigatie kom je gewoon weer op het vertrouwde scherm met de blauwe lijnen. Om je naar je bestemming te leiden. Ja, dit is een mooie...
Dat is dus waarom ik dus vanochtend te laat was, hè? Ik zat te zoeken naar die manier om een reis te kunnen verplaatsen.
Oh ja, nee, Harm was hier heel netjes op tijd. Ja.
Hey, maar Bram, jij bent vervent Android-gebruiker. Zat jij erop te wachten?
Ja, ik snap het niet. Dat is ja, sorry, je legt het goed uit, Floris. Maar ik begrijp, je moet het eerst zien.
Ja.
Ja, je kunt swipen en ik moet het even gaan ontdekken. Want ik lees ook dat Android Auto ook weer beter geworden is met deze update.
Dingetjes die boven de kaart hangen. Je kan gewoon zeggen van ik wil nu bij de kaart. En dan kan je bijvoorbeeld gewoon het stukje interface naar beneden swipen. Zodat je meer blik op de kaart hebt. En dan wil je dan zeggen van oh wacht, ik wil bijvoorbeeld mijn bestemming veranderen. Kun je weer omhoog swipen. En dat kun je dus allemaal met 1 hand doen. Dat werkt
wel
lekker.
Het is een soort van, dus je verandert zeg maar ja, alsof je een soort filter over de kaart gooit. En je krijgt elke keer andere informatie.
Gewoon eigenlijk het vakje waar je in typt. Dat kun je ook weer wegswipen, zodat je gewoon beter ziet waar je...
Oké. Ik ga het ontdekken en dan ga ik vertellen wat ik ervan vind.
Is goed.
Ik heb het nog niet, zo te zien.
Nee, dit is weer zo'n typische Google-uitrol.
Oh ja. Ja, precies.
Heerlijk. Een mooi gebaar van het nieuwe VanMoof aan klanten die vorig jaar pech hadden en vlak voor het faillissement bij het oude VanMoof een fiets hadden besteld. En die mensen die kunnen naar hun geld fluiten en die krijgen ook geen fiets. Maar ze krijgen wel 1.000 euro korting op een nieuwe fiets van het nieuwe VanMoof. Dus die korting is tot eind 2027 geldig. Maar je moet wel je zaak aanmelden bij VanMoof. En dan gaan ze onderzoeken of je recht hebt op die korting. Benadeelde klanten hebben ook nog steeds de mogelijkheid om via de trustees gecompenseerd te worden. En het nieuwe VanMoof moet ik die mensen aan het traject ook te doorlopen. Dus ergens, ja, weet je, misschien kun je er nog maar goed vanaf komen ook.
Ja, ik ben heel benieuwd hoe dit ontvangen wordt door de VanMoof gedupeerden. Want
ja.
het is inderdaad, wij weten, het is een mooi gebaar. Want ja, het oude VanMoof is overgekocht door het nieuwe VanMoof. En daar hoort niet bij dat je een verantwoordelijkheid hebt naar al de gedupeerden. Want als je die schuld zou overnemen, zou je nooit een nieuw bedrijf kunnen starten.
Nee.
Dat is hoe het
de
werkt.
De reden van het faillissement is dat het gewoon bedrijfstechnisch niet meer op te vangen was. En daarom liep het bedrijf stuk.
Precies. En dus er zijn een hoop gedupeerden. Die maken dus nog kans om nog gedeeltelijk gecompenseerd te worden.
Ja.
Ik vraag me heel erg af of er iets over is aan het einde van de rit voor de gedupeerden. Hoe langer het duurt, hoe minder erover blijft. Is volgens mij altijd hoe het werkt.
Ja, want eerst staan de overheidsinstanties in de rij. Dan moeten er gewoon de belastingen
maar goed. Nieuwe VanMoof zit daar bovenop. Of in ieder geval, die weten er meer van dan wij. Dus zij zeggen, er is nog een kans.
Ja,
dus die het is nog steeds hetzelfde logo. Dus mensen die, als ik ooit 5000 euro verloren heb, omdat ik geen Vermove heb geleverd gekregen, ga ik dan nu voor 1000 euro korting iets kopen met hetzelfde logo en hetzelfde design?
Ik vind het wel leuk dat je dus mag wachten tot eind 2027. Dus je kan dus ook straks gewoon een fiets kopen die wel volledig is ontwikkeld door dat nieuwe Vermove. Want de S5 die nu verkocht wordt...
Oh, dat kan ook?
Ja, je mag die korting even in je zak houden. En dan kun je wachten.
Oké, dat vind ik dan wel weer.
Want ik
wel
ben vooral, dat is ook waar ik heel benieuwd naar ben. Wat heeft dit nieuwe Vermove echt in zijn mars? Want nu zijn ze eigenlijk pas aan het inhalen. De vertraging die is opgelopen. Ze zijn reserveonderdelen aan het herontwikkelen. Zodat ook die klanten die met een S3 die al maanden in de schuur staat, straks geholpen kunnen worden. De S5 die nu verkocht was, die is licht verbeterd. Zodat die minder kuren zou moeten hebben. Daar is een betere garantieregeling voor dan van.
Ja. Ik wil hem niet die S5 hoor. Ik wil hem echt niet. Want nee, het is gewoon het voelt een fiets van 3 jaar oud. En dat is ook toen hij ontwikkeld is, was hij ook toen 3 jaar geleden.
Maar dit is ook wel een goede club eigenlijk die erachter zit, dat McLaren Applied. Maar nu willen we wel eens zien. Wat doen zij als zij echt gewoon nu de tijd hebben gehad om een fiets te maken? Dus als ik iemand was die gedupeerd was, zou ik daar even lekker op wachten. Ik zou inderdaad
even op de S6 of hoe die ook gaat heten even
wachten. Maar ik vraag me ook wel af, hoeveel mensen zouden er nou uiteindelijk zijn die wel hebben betaald, geen fiets hebben geleverd gekregen, en had je die mensen niet veel beter een soort van ruimhartig kunnen compenseren?
Ja, maar dat is die verantwoordelijkheid niet, hè?
Nee, je hebt die verantwoordelijkheid niet. Maar
op zich het gebaar.
Technisch.
Ik denk wel dat het over honderden mensen gaat, toch? En dan keer 3.000-4.000 euro. Nou, die tonnen ga je niet uitgeven aan iets wat niet jouw schuld is.
Nee, vooruit. Maar het is wel goede marketing misschien.
Ja, nou, dit is het alternatief.
Goede marketing.
Dit is de poging.
We zijn benieuwd. De betas van iOS 18, macOS Sequoia, et cetera, die zijn verschenen. De openbare betas die iedereen mag downloaden. Alleen de tofste functie zit er voor ons niet in, iPhone mirroring. Want al die Apple Intelligence functies zitten sowieso niet in de betas, ook niet in de VS. Die worden pas waarschijnlijk in een latere iOS versie 1.2 toegevoegd. Maar iPhone mirroring zit er wel al in voor Amerikanen. Maar in de EU is die uitgeschakeld omdat Apple niet zeker weet of de functie wel mag volgens de DMA-regels. Want is het geen oneerlijk voordeel als de koppeling iPhone-Mac iets kan dat bij de concurrentie niet kan?
Dat hebben ze ook erbij gezegd. Dit.
Nou, nee, dat
of het is
dat,
jouw constatering.
Dat is mijn interpretatie van waarom zou dat anders niet mogen?
Ja, klinkt logisch.
Alleen het stomme is dat er kunnen al heel veel dingen tussen Apple-apparaten die niet tussen andere apparaten kunnen. Weet je wel, AirDrop en zo. Is dat dan ook niet oneerlijk? Apple gebruikt dit denk ik ook als use case om te zeggen van de grenzen. We hebben het er al vaker over gehad. De grenzen die Europa aangeeft in de DMA zijn een beetje in de geest van de wet. Zo van je snapt zelf ook wel wanneer je iets doet wat niet mag. En Apple zegt van, nee, snappen we niet. Leg maar eens precies uit. Dit mag dit niet? Dus ja. Maar dat is hartstikke jammer voor ons. Want die iPhone mirroring is een boeiende optie. Want je kan je hele iPhone op het scherm van je Mac gebruiken. Alsof het een app is.
Ja.
Die iPhone zit in je tas. En die hele iPhone kan je oproepen. Die kan je volledig bedienen. De app die erop zit, kan je gebruiken. Nou, dit is hartstikke interessant. Iedereen wilde proberen, maar dat kan niet. Het staat zelfs in de beta uitgeschakeld in de EU.
Ja.
Dan kan je dat dan omzeilen. Ja, dat kan. Dan moet je een niet-Europese Apple ID aanmaken. Dan moet je me inloggen. En daarna moet je op je Mac, vind ik, overdreven veel stappen doorlopen om de blokkade eraf te halen. Je moet opnieuw opstarten. Moet je de malwarebeveiliging eraf halen. Dan moet je in configuratiebestanden gaan zitten rommelen.
Ja.
En elke keer...
Is het je gelukt uiteindelijk, Floris?
Nee, ik heb het gewoon niet gedaan.
Je bent gewoon afgehaakt.
Ik ga dit niet doen.
Wat een gezeik.
Ja, want ook nog eens elke beta-update die er daarna volgt, zijn er weer nieuwe errormeldingen. Dan heb je een groepje, een harde kern, die gaat dan proberen om die errormeldingen te omzeilen. Ik heb zoiets van, wacht A eerst maar eens af of dit of die soep wel zo heet gegeten wordt. Want voor hetzelfde geld zegt de EU gewoon over de komende maanden. Nee, dat mag gewoon. En dan zit het erin.
Ja.
Plus, als het er echt niet in komt en je wilt straks nog hebben, wacht dan gewoon tot een stabiele versie van iOS en macOS. En dan sloop je dan de beveiliging eraf. Dan zit je tenminste nu niet te rommelen en dan is er volgende week weer een update.
Ja, het is, ik vind het vooral grappig dat Apple dus tegenwoordig een soort strafbankje heeft voor Europa. Dat wij moeten dus eerst op het wachtbankje voor straf zitten, omdat wij moeilijke dingen aan ze vragen. En dus alles komt later hier in de EU. En dat is daardoor moeten wij de EU gaan haten, denk ik, en Apple weer gaan omarmen. Ik denk dat dat ook een beetje de tactiek is.
Ik had het laatst met Erwin ook al over. Het is een tijdelijk gebeuren, denk ik. Want ook het is een beetje modder gooien. Verstager als eurocommissaris, die gaat binnenkort weg. En dus die is ineens met het gestrekte been erin.
Oh ja. De Dragon Slayer.
Ja, die had ook als reactie hierop, op dit terughouden van functies, had ze van, dus Apple durft in de rest van de wereld wel de concurrentieregels te schenden.
Ja.
Ja, dat is
de fase waar we nu...
Zij kunnen nu dreigen met een substantiële boete.
Ja.
En wat gebeurt er als je met een boete dreigt? Nou, dan zou ik ook even twee keer vragen van mag dit?
Ja, maar het is toch ook de fase waar we toch in zitten met DMA, met alle zaken die we de afgelopen maanden hebben gezien.
Er wordt nu ineens gehandhaafd.
Er wordt nu gehandhaafd. Ja. We hebben nu regels en nu zijn we aan het uitvinden
wat ze betekenen.
Waar zijn die grenzen? En die bedrijven, die willen natuurlijk zo dicht mogelijk tegen die grens aan. Ja, vind ik logisch.
Ja.
Je rijdt op de snelweg ook in 80.
Doet me een beetje denken aan als je zelf een beetje kinderachtig ergens op wordt gewezen en dat je dan daarna heel erg overdreven aan de regels gaat houden om te laten zien hoe debiel de regels zijn. Dat is, dat is zeg maar wat er voor mij hier ook gebeurt.
Stiptheidactie.
Ja, nou ja. Ik ben heel benieuwd of dit inderdaad niet mag. En wat er dan nog meer niet mag.
Ja, maar ik vind iPhone-mirroring, ik vond dit wel heel vet. Ik wil dit gewoon.
Ik wil het
ook. Hey jongens, op Android, nou ja, laat maar, kan het al lang natuurlijk, hè, maar goed.
Maar mag dat dan?
Ja, natuurlijk mag dat. Als Apple het beschikbaar zou maken voor Windows, wat gewoon kan, dan zouden ze dat ook accepteren. Dus op Android, natuurlijk, als je het openstelt, mag alles.
Ja, maar dat wil Apple dus juist niet.
Nee, ja, daarom zijn ze oneerlijke concurrentie.
Ja, nou ja, is dat zo? Ja. Ik vind het toch een ingewikkeld verhaal. Dat je nooit meer, dat je eigenlijk gewoon, je moet bewust je innovatie terughouden.
Ja, nou ja. Volgende week is Erwin er weer, Floris. Dan mogen jullie weer over bomen.
Ik vind het heel ingewikkeld. Tot slot, zoals altijd, onze tips. Gasten eerst. Harm, wat is jouw tip?
The Bear, ken je de serie?
Zeker.
Goeie serie. Gaat over een kok met een keuken in... Chicago is het, hè?
Ja, de broodjeszaak van zijn overleden broer, ja.
Ja, precies. Nou, heel vet. Ik heb de afgelopen twee seizoenen eigenlijk tot afgelopen vrijdag heb ik ze in één week eigenlijk gebinged.
Oh, yo, ja. Het hele weekend moest je wel even bijkomen, denk ik, of niet?
Ja, echt top. Ik was blij dat het weer maandag was. En gelukkig is er nu dus een nieuw derde seizoen. Het was voor mij echt wel een verrassing. Ik weet ook niet meer wie mij daar nou op wees.
De Bright Podcast, denk ik.
Dat zou echt goed kunnen. Is het?
Hebben we
onlangs gehad?
Nee, onlangs niet meer. Nee.
Oké, het is dus een, het wordt omschreven als een rauwe, razendsnelle serie over een topchef die een simpele eettent wil omtoveren tot een sterrenzaak. Ja. Nou ja, nu dus ook het derde seizoen. Disney Plus is het.
En is het in één klap alles krijgen vast niet, hè? Wordt het uitgesmeerd?
Ja, ik weet niet of zij het uitsmeren op Disney Plus. Dat durf ik niet te zeggen. Ik in ieder geval vanaf vandaag te zien.
Ja.
In Amerika komt het op Hulu uit. En daar wordt het wel in één keer allemaal online gezet.
Oké.
Dus daar is het al een paar weken uit. Daar komt op 26 juni uit.
Ja, ja.
Nou, dit is wel weer een inhakertje voor mij. Ik ben gezegend met geen streamingdienstabonnementen op dit moment.
Echt?
Ja, dat gaat best goed. Ik heb wel wat omzeilingen die nog mogelijk zijn. Ik kan bijvoorbeeld naar Netflix nog wel kijken via het account van mijn ouders, maar alleen maar op deze MacBook. Mijn telefoon kan niet meer.
Nee.
Dus als mijn vrouw iets wil kijken, dan pakt ze mijn MacBook om dan op de bank. Nou goed, en dan kan ik hem nog meer... dat is zo grappig, hè? Dan kan je dus mijn scherm...
Kun jij wel iPhone meer?
Ik kan mijn scherm... kun je natuurlijk via Apple TV... Ja. Kun je hem kan ik hem op mijn LG TV zetten. Ja. Maar dat schakelt hij uit. Want dan zegt hij, nee, streamingdiensten mag je niet op die manier meer. Ja. Maar als ik in de Chrome browser zit... en ik stuur hem naar mijn Google TV...
Ja. Dan mag het wel.
Extra tippie van Bram van Dijk. Dan zegt hij, oké, dat is prima. Dan zet hij het wel gewoon vlekkeloos door.
Okay.
Ja, het is echt super grappig.
Mag ik nog een extra tip geven?
Ja.
Want ik heb ook een eigen podcast... Het Digitale Front.
Met Danny.
Dave,
shit, zijn broer. Kak. Die fout maakt nooit iemand.
Nee. Nee, ja, dit is mijn podcast die maak ik samen met Dave. Gaat over de wereld van cyberaanvallen.
Dave Maasland, hè, van IZ, directeur van IZ.
Ja, cybersecurity expertje. Of het cybermannetje, zoals hij genoemd wordt bij VI. Ja, met hem maak ik een podcast over eigenlijk digitale dreigingen, cyberaanvallen en wat dat nou voor jou en mij betekent. Wat merken we er nou van? Nou, afgelopen week hebben we een inkijkje gedaan in Operation Endgame, een grote actie van de politie in samenwerking met een heleboel andere internationale politieorganisaties. Nou ja, mijn tip is, luister ook eens naar onze podcast. Best wel leuk. We gaan natuurlijk wat meer de diepte in. Dus het is iets meer cybercrime, iets meer technisch. En we proberen ook wel het wereldtoneel een beetje te schetsen. Cyberoorlog, wat betekent dat allemaal? Hoe gaat het allemaal? Hoe werkt het? Dus een beetje de onzichtbare wereld zichtbaar maken.
Ja, en Dave is echt top. Dave, en er is niemand die cyber zo helder kan uitleggen als Dave.
Ja, de koning van de metafoor.
Mooi. Ja.
Het is al een metafoor in de metafoor. Dat vind ik al... Oh nee, nou, niet helemaal. Nou goed. Mag ik, Floris?
Ja hoor.
Podcast tip. Ik heb hem jaren geleden al een keer eerder gegeven, maar ze blijven maar nieuwe afleveringen maken. Dus dat is leuk. Blauwe M&M's van de VPRO en 3 voor 12. Ja, Adse de Vrieze presenteert dat, een bekende 3 voor 12 muziekjournalist. En ze, ja, het is zeg maar de backstage verhalen. En je denkt elke keer, nou, nu hebben we het wel gehoord. Maar dan komen ze weer met een nieuw seizoen. En het gaat dit jaar weer over de van CD-boom naar MP3 crash. Dus hoe het voor die CD-free record shop-achtige winkels was. Het kon niet op toen de tijd. Maar het ging ook over, gaat ook over requisieten. Dat mensen bands allemaal mee naar het podium sjouwen. Een hamburger van Iggy Pop, als ik het goed heb onthouden. Niet het podium op kon in Paradiso, omdat hij de deur niet door kon. En het wordt allemaal, het leuke van de podcast, het wordt echt verteld door de crew ja, members. De mensen die echt achter het podium staan. De mensen die echt bij Mojo werken en de tours mogelijk maken. Dus het zijn altijd leuke verhalen. Kleine onderwerpjes van meestal een klein half uurtje. Blauwe M&M's.
Leuk. Klinkt goed. Ik heb een game. Die game heet Schim. Die komt morgen uit, is natuurlijk, ja, de naam zegt het al, is een game van Nederlanders. En die gaat over, je bent een soort schaduwblopje. En het is de bedoeling dat je in levels, het zijn hele mooie soort van handgetekende levels, daar staat de zon op of zo. En komt er dus overal een schaduw achter. En het is de bedoeling om via die schaduwen, want jouw schim kan alleen in de schaduw bestaan, dus je moet van schaduw naar schaduw springen.
Oh. En anders ben je af.
Ja, dan kan je niet verder. Je moet het eind van het level
bereiken. Het licht is de muur.
Ja, een soort van het licht. Als een soort van de schaduwen zijn een soort van waterpoeltjes. En je bent een soort van kikkertje eigenlijk die dan van waterpoel naar waterpoel moet springen. Van visje. Ja, hoe moet je het
klinkt echt als een Floris Poort game.
Het is een hele mooie game. En hij is...
Het is echt met je graphic novel-achtige getekend, ja, mooi, zie ik. Ja, het ziet er heel mooi uit.
En hij komt uit gewoon voor PC, PlayStation en Switch. Sowieso. En hij is gemaakt door Ewout van der Werf en Niels Slijkerman.
Ja, gaaf.
Het ziet er heel vet uit. Die hebben het volgens mij grotendeels met z'n tweeën in elkaar gestoken. Met nog wat andere hulp van mensen. Het ziet er gewoon heel vet uit. En ik heb het nog niet gespeeld, maar ik wist al dat ik me er een hele poos al geleden op verheugde. De eerste keer dat ik het zag in zo'n indie showcase, dacht ik ook al, oh, dit is vet. En toen was het ook nog eens een Nederlandse game. Dat is extra leuk natuurlijk. Dus vanaf morgen te downloaden, Schim.
Lijp. Ik vind het inderdaad echt een Floris Poort game. Ik zit ook even de YouTube-beeld bekijken. Weet je waar? Over een andere Floris Poort game gesproken. Hij doet me echt best wel denken aan Goose. Nee.
Untitled Goose Game.
Ja.
Het doet mij een beetje denken aan Frogger. Aan de ouderwetse Frogger. Dat je dus een weg moet oversteken. Je bent ook, het ziet er echt heel leuk uit. Ja. Oké, ik ga hem ook downloaden. Is het duur? Vast wel.
Dat weet ik eigenlijk eerlijk gezegd niet. Het is een indie game. Staat het er al bij? Want het
kost geen 60 piek dus. Dat is
nee,
wel
dat is waar. Op Steam kost die rond de 20 euro.
Ja, twee tientjes zo'n beetje. Ja, nou, dat is goed te doen.
Hebben wij over voor Schim.
Zeker. Nou, dat is hem.
Leuk, kan ik mijn Nintendo Switch weer eens een keer oppakken? die is net echt op te verstoffen in de kast.
Oh, bij mij niet. Het is mijn meest gebruikte, want ik ben nu nog steeds Paper Mario aan het spelen.
Dit ben ik ook aan het spelen.
Goed, hè?
Top game.
Zo leuk.
Echt top game.
Echt een hele leuke game. Nou, daar zijn wij weer rond. Dank Harm voor het aanschuiven. Was gezellig.
Ja, Harm, man. Tot volgende week. Nou ja. Jammer.
Ja, bedankt iedereen voor het luisteren. Laat gerust iets van je horen met een podcast uit Bright.nl. En als je luistert op Apple Podcasts of Spotify, abonneer je dan. Laat een review achter, vinden we leuk. En tot volgende week.
Yo.
Yo.